Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Het lukt Feyenoord niet voor het derde jaar op rij om in de Kuip in de competitie te winnen van de PSV. Er wordt voor het derde jaar op rij verloren met 3-2 vandaag. Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel zagen dat allemaal aan vanaf de perstribune in de Kuip. En zijn er nu in deze podcast om over die wedstrijd na te praten. Mannen, waarom lukte het volgens jullie niet voor Feyenoord vandaag?
Flink deel ook gewoon individuele kwaliteit aan de kant van PSV. Ik bedoel, Saibari maakt... Hij is wel een verschilmaker, maakt in sommige situaties een doelpunt waar denk ik bijna geen enkele andere speler in Nederland dat zou kunnen. Feyenoord mist zelf een gigantische kans op 3-3. Dan heb je in ieder geval nog een resultaat met de bal van Valente. Dus het zijn ook net dat soort kleine momenten die in een wedstrijd waarop het heel dicht bij elkaar zat. Ja, die dan net niet de kant van Feyenoord opvielen en wel de kant van PSV. En ik geloof daarin nooit zo in geluk en toeval. Dat is dan ook gewoon een kwaliteitsverhaal.
Wat voor conclusies verbind jij aan deze wedstrijd, Dennis Kranenburg?
Welke conclusies verbind ik hier aan?
Ja, ik zet hem meteen even scherp neer.
Inderdaad. Ja, nou, dat Feyenoord voor het eerst in de competitie een wedstrijd heeft verloren. En dat er eigenlijk nog helemaal geen man overboord is. Hè? Want Feyenoord is nog steeds koploper. Op doelsaldo weliswaar. Je ziet PSV dichterbij komen. Welke conclusies verbind je hieraan? Het is vooral ook dat in die eerste helft het gewoon heel slordig was van Feyenoord zijde. Met heel veel onnodig balverlies. Ik vond ook dat er heel veel tweede ballen door PSV werden gewonnen. Dat Feyenoord het bij tijd en wijle ook gewoon echt wel lastig had met deze tegenstander. En dan denk ik, in de tweede helft was dat wel ietsje beter. Dat wisselde op een gegeven moment ook alweer naar PSV. En in het laatste kwartier, waarbij je juist denkt dat Feyenoord die fysieke rust die ze minder hebben gehad vanaf donderdag. Ja, als je dan in het laatste kwartier ingaat, dan denk je, nou, dit zou nog wel eens het moment kunnen zijn waarop het dan inkakt. Hè. Dat laten de statistieken van al die wedstrijden waar onderzoek naar is gedaan ook zien. Ja, als je dan ziet dat Feyenoord daarin juist echt nog vol erop ging, vol het gas opengooide. Ja, dat Feyenoord er op fysiek vlak eigenlijk ook gewoon wel prima voor staat.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Laten we even bij het begin beginnen. Van Persie koos er vandaag voor om zijn aanvoerder Sam Stijn op de bank te houden. Of tenminste, hij kwam er wel in, maar in ieder geval uit de basis te houden. Om zo met Targaline en Wang op het middenveld te spelen. Was dat een logische keuze volgens jullie?
Ik kon dat wel volgen. In de voorbeschouwing zei ik ook van dat tegen deze tegenstander in dit middenveld het mij niet zou verbazen als Targaline erbij zou komen. Dus dat je Targaline en Wang zou hebben voor wat meer defensieve controle. Dan is er dus maar één plekje over voor of Valente of Stijn. Ja, Valente is nu de man in vorm. Schoof wel een stukje meer naar voren om op die plek van Stijn te komen. Hoewel hij dat eigenlijk ook weer niet deed. En daarmee heb je meteen de tactische uitleg waarom Sam Stijn dus niet speelde. Hij wilde van PSV de verdediging van PSV ook wat verder naar voren lokken. Zodat er ruimtes zouden komen voor de buitenspelers. Maar vooral de spits van Feyenoord voor Ueda. En dan had je in deze wedstrijd meer aan Valente in die rol dan aan Sam Stijn. Dus uiteindelijk uit tactisch oogpunt kon ik de uitleg ook heel erg goed begrijpen. En in delen van de wedstrijd zagen we dat ook wel. Ook wel terug.
Ja, want hoe kwam het verder uit de verf, het middenveld van Feyenoord vandaag?
Nou, dat was wel uiteindelijk waar de wedstrijd vooral ook werd beslist, hè, op dat middenveld. Dat was wel, hè, dat zag in de eerste helft helemaal. In de tweede helft ging het wel wat meer op en neer, maar dat was wel waar het uiteindelijk werd beslist. En ik vind wel dat je nu speel je iets controlerender op dat middenveld, hè, met Targaline en Wang in de basis. En ik vind dat Targaline echt aan een goede ontwikkeling bezig is. Ik vond hem alleen best wel ongelukkig ook in die eerste helft. Ik vond wel dat hij in de tweede helft zich wat meer herstelde daar ook in, dat hij beter in de wedstrijd ook kwam. Ik vond dat hij in de eerste helft vooral ook vaak passes die niet goed waren, die werden ingeleverd. Kreeg natuurlijk ook redelijk vroeg ook al een flinke beuk, hè, waardoor hij in de tweede helft met een soort bandana om speelde. Dat had ook daarmee te maken. Dat is toch denk ik anders ook voor hem om in te vallen in plaats van in de basis te spelen. Maar het voordeel is wel dat Van Persie zoveel middenvelders ook heeft dat hij daaruit kan kiezen. Timber ook weer terug. Modder die aan de weg terug aan het timmeren is. Als je dan zelfs de luxe hebt om je aanvoerder die normaal op 10 speelt met Sam Stijn op de bank te zetten. Ja, dan laat dat ook wel weer zien wat je daaraan aan hebt. Maar ja, je hebt natuurlijk aan de andere kant ook, hè, en zeker ook bijvoorbeeld met Saibari die er vandaag 3 maakt. Ook gewoon een sterk middenveld er tegenover. Dus ik vond dat zeker op die eerste helft, wat ik net zei, dat Feyenoord daar op die, met een aantal middenvelders. Ik vond Wang ook niet helemaal lekker eruit.
Nee, ik wou net zeggen, jij pikt Targaline eruit. Dat heeft denk ik ook met dat eerste doelpunt te maken. Ja. Dat trouwens wel begint ook met een cruciaal duel dat Wang verliest. Maar daarna kan Mauro zo doorlopen.
Zeker.
Vind ik dat Targaline daar ook meer kan doen. Maar ik vond vooral Wang echt ook qua balverlies, wat we niet van hem, gewend zijn. Hè? Van Persie zei ook net op de persconferentie bij jou, Dennis, dat hij hem niet wisselde per se vanwege fysiek ongemak of rust, maar echt ook uit tactisch oogpunt om duelkracht op dat middenveld te krijgen. Ja. Wang, die ik meestal in die duels ook altijd wel een bikkelaar vind, die verloor echt veel duels voor mijn gevoel vandaag. Ik heb de cijfers er niet bij, maar dat is de reden dat die Timber ook voor me inbracht. Dus ik vond ook Wang, dat in theorie hoe het dus tactisch werd neergezet bij Feyenoord, met wat we normaal gesproken gewend zijn van deze spelers, ja, klopt die. Maar je bent ook altijd afhankelijk nog van wat die spelers op de dag zelf dan leveren. En dat was bij Wang, vond ik vandaag echt een stuk minder.
En ik vond ook wel dat toen Timber erin kwam, zag je ook wel gelijk het gif dat Timber met zich meebrengt natuurlijk als hij het veld ook inkomt.
Maar die won ze duels.
Die won ze duels inderdaad. Maar wat ik ook wel vond is dat hij ook de ploeg oppepte. Je zag ook echt een aantal keer, zelfs bij de 3-1 stond hij van, kom op, weet je wel, er is niks aan de hand. We moeten met z'n allen blijven gaan. En wat je vooral bij Timber ook ziet is als hij de bal al kwijtraakt of onder druk komt. Of ja, hij doet altijd iets met een soort halve spagaat die hij dan maakt om nog de bal over te nemen. En ik zag tijdens de wedstrijd, het is weinig mensen opgevallen, maar ik vroeg het net aan buiten de persconferentie om aan Van Persie ook nog van, wat had hij nou voor briefje wat hij het veld ook in meekreeg toen hij het veld ook inkwam? Want hij had een klein briefje en dan stond hij heel vakkundig weg te proppen in zijn sok. Zodat het niet bij PSV bekend zou worden om nog wat tactische aanwijzingen ook mee te nemen het veld in. Dus ja, ik denk ook voor Feyenoord ook wel heel fijn dat hij in ieder geval weer terug is. Want normaal gesproken is Timber natuurlijk gewoon een basisspeler.
Ja, is het te makkelijk om achteraf te zeggen Feyenoord had met Timber in plaats van Wang moeten starten? Of in ieder geval met Timber moeten starten?
Niet alleen te makkelijk, was gewoon niet mogelijk. Nee, ik denk dat als Timber helemaal fit was geweest, dat Timber had gestart. Ja, want Timber denk ik altijd start.
Vorige week heeft hij wel weer meegetraind. En toen kwam die wedstrijd van Panathinaikos toch uiteindelijk nog steeds te vroeg voor hem. En als je dus, hij is er bijna 4 weken uit geweest met een blessure, nadat hij een tik had gekregen tegen FC Groningen. Dan moet je ook gewoon voorzichtig iemand terugbrengen. Had hij nou een half uurtje gespeeld tegen Panathinaikos, had het vandaag weer een ander verhaal geweest. Maar dat was niet zo. Ja, en dus moet je daar toch ook voorzichtig mee zijn. Dat je hem dadelijk niet nu inzet en dadelijk weer 2 maanden kwijt bent.
Ja, we hebben Imbe Jong Wang vaak geprezen in deze podcast natuurlijk. En wel helemaal terecht. Maar moeten we dan simpelweg concluderen dat hij gewoon een off-day had vandaag?
Nou, en ook pas net terug van een blessure. En dan meteen toch zo'n reis maken met Zuid-Korea, met het nationale team, waar hij dan wel ook weer volle bak heeft gespeeld. Dus die is ook gewoon nog op de weg terug. Ja, en dan merk je wel dat een wedstrijd op dit niveau, ik denk dat er geen gelijke is aan PSV. Geen team dat ermee te vergelijken is qua weerstand die Feyenoord gaat krijgen in de eigen competitie. Ja, dan moet alles 100% zijn. Anders dan kom je er niet mee weg.
Is Feyenoord gezakt voor een test vandaag?
Nou, dat is nog wel een kritische noot, toch een beetje. Ik zit een beetje te twijfelen. Is dat nou ook deels scorebordjournalistiek? Misschien wel, maar ik ga het toch zeggen. Je vroeg net, jouw eerste vraag aan Dennis was van wat voor conclusies moet je hier nou aan verbinden?
Ja.
En ja, het is pas wedstrijd 10, hè, dus conclusies trekken sowieso voorbarig. Maar als je het hebt over testen en grote wedstrijden. We hebben Fenerbahce uitgehad. Fenerbahce reken ik dan tot de grotere wedstrijden. Aston Villa hier thuis. En nu dan PSV tegen teams met echt kwaliteit. Die vullen het allemaal anders in. Feyenoord kwam in die wedstrijd ook allemaal voor de dag. Aston Villa was zeker ook niet slecht. Vandaag was zeker ook niet super slecht. Maar het scorebord zegt wel bij al die wedstrijden die ik noem, al die tegenstanders die ik noem, de grotere, dat Feyenoord ze stuk voor stuk wel heeft verloren.
Ja.
Dat zijn wel ook gewoon de feiten op dit moment. Feyenoord is de koploper. Er is zeker geen man overboord. Maar in de grotere wedstrijden zien we wel dat dit Feyenoord nog wel stappen moet maken om ook dat soort wedstrijden dan uiteindelijk te winnen.
En wat baart je dan het meeste zorgen? De uitslagen in die wedstrijden? Het feit dat Feyenoord die wedstrijden verliest? Of hoe Feyenoord in die wedstrijden voor de dag is gekomen?
Nou, meer uiteindelijk hoe dan uiteindelijk de uitkomst van die wedstrijden is. Want als je toch deze 3 erbij pakt, zit er natuurlijk wel een stijgende lijn in. Fenerbahce uit was heel vroeg in het seizoen. Feyenoord was toen nog volop in opbouw. Kun je eigenlijk niet meer vergelijken met hoe Feyenoord er nu voor staat. Aston Villa was eigenlijk gewoon een uur lang een goede wedstrijd. Daarna was de koek ook wel op. Ja, en vandaag is dan de stijgende lijn van ja, je verliest hem nog steeds. Maar ik had nou niet het gevoel in de laatste paar minuten, maar corrigeer me Dan, dat dit een ploeg was waarbij de koek op was. Fijn, het kon het wel tot het einde
zeker
volhouden.
Ja, nou, wat ik net zei,
sterker
dat
nog, helemaal
kwartier
terugknokken, terwijl je al denkt van ja, dit gaat misschien nog 1-4, 1-5 worden. Je ziet soms ook een team dat het dan helemaal in elkaar stort en dat ze het laten lopen. Ja. Dat gebeurde zeker niet.
Dat is knap, hè? Want het was op een gegeven moment inderdaad 1-3 voor PSV. En toen hadden jullie het idee met jullie het hele stadion en iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt van nou, dit is wel gelopen. Misschien moeten we nog uitkijken dat het geen grotere score wordt. Maar dan gaat dat stadion er toch weer achter staan.
Nadat op het moment dat die 2-3 viel, hè? Het was deze keer niet andersom. We hebben heel vaak bij het Legioen heb je dat ook. Het was deze keer echt andersom.
Iets daarvoor ook wel. En het voordeel was nog wel, je had nog ook een half uur. Hè? Dus je wist al, want één treffen kan ineens wel weer voor zorgen dat het weer qua gevoel ineens omdraait. Het vervelende vooral in deze wedstrijd was dat je terugkomt tot 1-1. En in diezelfde minuten weer een treffen tegenkrijgt. Dat is gewoon iets waarvan je denkt, je hebt het momentum. Je wil op dat moment proberen dat vast te houden en door te drukken. En uiteindelijk kijken of je er iets meer mee kunt creëren. Maar als je dan echt vanaf de aftrap direct weer een doelpunt tegenkrijgt. Ja, dat is gewoon zo'n dreun.
Maar Ahmed Hotsiet zei toch bij jou, Dennis, op de persconferentie, die had het zelfs over een slaapmomentje.
Ja.
Dat ze, dus er is een duel. PSV heeft de aftrap. Dan is er een duel. Fijn, het lijkt die te winnen. Ja. Dan springt de tweede bal toch bij PSV. En daarna was er een slaapmomentje.
Ja.
Als je net hebt geknokt om tot die 1-1 te komen. Ja, dat kan toch niet? Dat vond ik echt wel het dieptepunt misschien van de middag. Was dat je vlak na die gelijkmaker meteen zelf weer om je oren krijgt.
Ja, want Sabari schiet hem natuurlijk werelds in. Maar dat mag nooit gebeuren.
Dat hebben we net al gezegd. Het is ook de individuele kwaliteit van hem die vandaag beslist. Het was ook het eerste doelpunt. Het is misschien nog niet eens een kans. Dat doet hij echt geweldig hoe hij dat uiteindelijk uitspeelt. En hoe hij deze afmaakt, de 1-2, is natuurlijk ook echt van grote kwaliteit.
Ja, want valt de defensie van Feyenoord daarin iets te verwijten? Of is het simpelweg overmacht omdat Saibari zo'n wonderdag had?
Nee, ik vind die eerste is natuurlijk gewoon, hij maakt een schijnbeweging en wat daarna maakt een slijding. Wat helemaal geen gekke gedachte is, hè? Zo vlak bij het doel om een slijding in te zetten om te voorkomen dat hij op doel kan schieten. Ja, hij kapt hem terug en schiet hem met buitenkant rechts vervolgens binnen. Ja, weet je, zo, dat is gewoon zijn verdienste en dat is, vind ik, geen fout van die van Feyenoord. Ik vind
als
wel,
er al een fout is bij de eerste, zit het in hoe Mauro Junior dat hele veld over mag steken.
Ja, omdat Wang natuurlijk daar verkeerd instapt en hem daardoor laat lopen. Ik vind wel bij die tweede, dat slaapmomentje, ja, dat kun je de verdediging wel kwalijk nemen, want dat zijn uiteindelijk de mannen met, hè, Gijs Mal zijn 180 graden zicht, die moeten dat gewoon voor zich zien. Die moeten dat gewoon neerzetten vanaf de aftrap, dat dat niet kan. Ja, en die derde, Ahmed Hodzic zegt, ja, ik word geraakt, ik val niet zomaar. Ja, ik heb wel het idee dat je op dat soort momenten moet je gewoon, ja, je moet een beetje die killer instincten moet je daar hebben.
Dat heeft hij toch ook, normaal gesproken.
Ja, maar hoe ik zijn antwoord interpreteer, ik denk dat hij ook gewoon een beetje, dat het lost in translation ook is. Volgens mij bedoelt hij te zeggen, Dennis, met ik voelde een tik op mijn voet. Hij liet zich dus vallen omdat hij ervan uitging, oh, hier ga ik wel een vrije trap voor krijgen.
Ja.
Maar als die tik op de beelden uiteindelijk blijkt wel mee te vallen of zelfs er niet of nauwelijks te zijn. Ja, dan ziet het eruit alsof je dat duel een beetje als een madammeke bent aangegaan. Dus ja, dat is natuurlijk een heel erg zwak moment dat we van hem nog niet eerder hebben gezien natuurlijk. Hè? Dus ik vind het nog steeds een schot in de roos. Maar dit is wel
Ben ik met je eens, hoor, een schot in de roos. Maar ik zit hier het doelpunt terug te kijken. Echt in super, super, super slow motion. Ja, ik zie eigenlijk helemaal niet zo wat hier nou eigenlijk gebeurt.
Nee, zeg, heel die tik is eigenlijk niet zichtbaar. Dus hij voelde iets wat er in de praktijk niet was, volgens mij.
De arm van Saibari heeft contact met de arm van Ahmed Hodzic die je probeert te koppen. Maar dat gaat gewoon niet
hij
goed.
Hij heeft het echt over een tik op zijn voet, maar die zien wij niet terug.
Nee.
Dus.
Nee.
En dan staat het 1-3. En dan kan Feyenoord gewoon nog gelijk spelen. Want Targaline maakt een goede goal. Schiet hem keurig binnen.
Oh,
en daarna, jongens, Valente. Die moet erin. Van Persie lag op de grond al.
Ja, die viel achterover toen die bal werd naastgeschoten. Ja, geweldig voorwerk ook van Sliti uiteindelijk. Hè, die hem bij de achterlijn nog binnenhoudt. Teruglegt echt op een presenteerblaadje.
Ja,
Valente schiet hem naast. Dat was moeilijker dan om hem binnen te schieten. De kans was ook makkelijker dan de 1-1 die hij wel maakte.
Ik sprak van Persie net voor de persconferentie. En toen zei hij ook van, ik telde hem al. Hij zegt, dit zijn van die ballen. Hij zegt, als ik die ballen kreeg, gewoon ogen dicht en gewoon kaart rammen. Hij zegt, dan wist je gewoon, die gaat er 100% in. Sta je wat verder, dan ga je wat gecontroleerder schieten. Valente schoot redelijk gecontroleerd van behoorlijk dichtbij. Ja, hij zei ook van, ja, die ballen moet je gewoon je ogen dicht doen, gewoon kaart uithalen en dan daarna juichend weglopen. Hij zegt, dit was een kans, die kon je eigenlijk niet missen, maar hij deed het wel.
Nou, we hebben sinds kort natuurlijk afgesproken dat ballenjongens ballen niet meer snel mogen aangeven. Hè? En dat gebeurde nu wel bij die ingooi van Feyenoord, waar uiteindelijk enorme kans van Valente uit voortkwam. Wat was er nou gebeurd als die bal erin was gegaan? Want in dit geval werd de bal inderdaad wel door zo'n ballenjongen aangegeven. Dat was een suggestie van onze collega Frank Stout om het daar eens over te hebben.
Ja, ik weet niet zeker of die dan ook daardoor afgekeurd zou zijn. Omdat dat dus niet meer mag.
Nee. Maar goed,
Weet ik niet zeker. Je overvalt met die, het was... met die vraag. Ik had wel het appje van Frank voorbij zien komen. Maar we moesten eerst ook nog even wat persco's doen. Dus ik heb dit nog niet kunnen checken of die hier er ook wordt afgerust. Ik zou zeggen, kijk morgen naar FC Rijnmond. Dan kunnen we vast de vraag wel beantwoorden.
Het was fijn geweest als Valentin voor de zekerheid gewoon even binnen had geknald. Dat is een ding dat zeker is.
Jesse, jij hebt heel de wedstrijd meegekeken. Wij hebben ook nog een stil. Ik heb dat moment in beweging nog niet verder gezien. Met een bal met Gazjorowski. Die als een soort volleyballer op de grond ligt en vol op de arm heeft. En er werd gewoon verder gespeeld alsof dat niet zo was. We hadden in ons verslag ook zoiets van, dit is toch een strafschop. Maar het ging uiteindelijk gewoon verder. Oh, hier, jij hebt het nu
heb
voor
de foto,
je ook.
Ja.
Als mensen de podcast luisteren, hebben ze daar nog steeds niks aan.
Je hebt wel eens zo'n, Jesse, als je op het strand bent in de zomer, dat je dan met zo'n bal, dat je aan het volleyballen bent, en dat je dan op een gegeven moment denkt, die bal die komt net iets te ver van me vandaan. Ik duik er naartoe om hem nog net op te wippen, zodat we door kunnen spelen. Nou, zo'n gevoel krijg je er een beetje bij zo'n strandactie inderdaad.
Maar ik heb alleen deze foto, deze stil nu gezien. Heb jij het moment in beweging ook gezien, Jesse?
Jazeker.
Vond je dit een strafschop?
Ja, het is heel moeilijk.
Ik weet, jij bent eigenlijk niet voor de meningen, maar ik heb je hulp nodig nu. Want ik heb deze nog niet in bewegend beeld gezien, ga ik eerlijk zeggen.
Als Lindhout hem geeft, dan gaat de VAR in ieder geval niet terugdraaien. De bal komt echt op heel grijs gebied, denk ik. Ergens tussen de schouder en de bovenarm in. Schouder is geen hands en volgens mij heel snel vanaf de bovenarm is het al wel hands. Ja, het is echt ongelooflijk moeilijk. Als de scheidsrechter hem niet geeft, gaat de VAR niet zeggen, hier moet de pingel voorkomen. Omdat het echt grijs gebied is, denk ik.
Ja, we zien hem door een soort terug in een soort gifje in super slow motion, waardoor het gewoon heel moeilijk te zien is. Op basis van deze beelden
zou je eerder zeggen van, dat is inderdaad arm en niet schouder.
Ja.
Maar goed, dan gaan
we. Kijk, en in een wedstrijd als vandaag, normaal denk ik niet zo van om hier heel erg op in te zoomen. Maar als het zo dicht bij elkaar ligt, zijn dit natuurlijk wel echt beslissende momenten in een wedstrijd.
De details maken zo'n topper, hè?
Ja,
zo is het
precies.
Nou helemaal vaak.
Ja. Precies. The man of the match.
Wij zoeken in deze podcast, zoals u van ons gewend bent, uiteraard naar positiviteit. En ook wat betreft de man of the match valt er echt wel wat te kiezen aan de kant van Feyenoord vandaag, mannen, denk ik toch.
Ja, het is dat je aan de kant van Feyenoord zegt, anders is het natuurlijk de man van deze wedstrijd in zich heel. Ja. Is natuurlijk duidelijk wie dat was. Maar dit is niet de PSV-podcast, waarvan ik eventjes de naam kwijt ben. Aan de kant van Feyenoord... precies, Skieten Willy. Aan de kant van Feyenoord, hij scoort niet. Ja, kun je een spits die rol toebedelen ook als hij niet scoort? Ik vond hem wel in sommige aanvalsopzetten echt sterk spelen. Hè? Dat doelpunt van Targaline, die maakt hem af. Dat is echt berensterk wat Ueda daar in het voorwerk doet. Hè? Die bal vasthouden met twee man in de nek, er toch onderuit komen. Hij scoort dan dat doelpunt niet als spits, maar zonder hem was die niet gevallen. Dus ik vond Ueda wel toch weer positief, ook in deze wedstrijd. Wie vond jij positief opvallen?
Ja, ik vind ook, het wordt een beetje een herhaling van
Valente.
Ja, ik vind Valente, omdat ik dat gewoon echt een geweldige speler sowieso vind. Maakt vandaag natuurlijk ook weer een uitstekende goal. Waarbij hij ook een heel groot deel van het veld oversteekt zelfs. Die maakt gewoon daar een belangrijke goal. Maar ook gewoon zo'n makkelijke voetballer die ook gewoon oog heeft. En dat vind ik eigenlijk ook, weet je. Hij heeft ook oog voor de ruimte. En dat zie je ook vandaag ook weer. Dat hij een aantal steekpases probeert te geven. Dwars door de defensie van PSV heen. En ja, die werden een aantal keer net onderschept. Maar hij ziet het wel. En dat is ook wel natuurlijk een absolute kwaliteit. Dat je kunt die paas geven en die kan dan nog met een slijding weggetikt worden. Anders gaat de Hajj Moussa of Ueda of noem maar iemand op. Die kan zo door. Doorlopen richting
hij,
de keeper.
Hij zelf ook één keer.
Hij zelf ook nog een keer.
Toen een goede schouten, een hele goede tackle had. Ja.
Ja, dus dan ga ik denk ik toch voor Valente.
De naam van Hajj Moussa valt net. En dan moet ik meteen terugdrenken aan dat rare moment in de wedstrijd. In een sprint met Salah Eddin uit mijn hoofd. En dan grijpt hij naar zijn hamstring. En jij zei meteen, Dennis van Eersel, en terecht van dit ziet er serieus uit. Want handen voor het gezicht.
Ja, dit leek echt op van Pats, de hamstring.
Die zijn we klaar.
Scheurt. Ja, dat dacht ik echt.
Maar dan komt hij terug en speelt hij gewoon die wedstrijd uit.
Ja. Ja,
heel,
van Persie.
Heel apart.
Van Persie zei daar op de persconferentie wel over van, dit hebben we bij hem wel vaker, ook op de training. Dan was ik, nu zijn we een paar weken kwijt. En dan van Persie, dan schudt hij even met zijn been en dan speelt hij gewoon weer verder. Ja, dat was nu ook het geval. Maar dat was inderdaad wel een moment, ook zo vroeg in de wedstrijd, hè, dat de schrik er even in zat.
Ja.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
We hebben het al een beetje besproken, her en der, wat er ter sprake is gekomen op de persconferentie. Ik vond het wel mooi, Dennis Kranenburg, jouw eerste vraag aan Van Persie was van waarom het niet lukte bij Feyenoord vandaag. En toen kwam er een hele analyse van alle goals die doorlopen, minutenlang antwoord. Daar was verder niks op af te dingen, geloof ik.
Nee, nou eigenlijk was de persconferentie was het misschien het meest opvallende. Was wel de persconferentie niet van de trainer, maar van Anel Ahmed Hodžić.
Ja, de laatste vraag.
Ja, de laatste vraag ging naar Valentijn Driessen.
Oh,
en hij stelt de vraag. Are you going to have a nightmare of Saivari tonight? Iets in die trant. Ja. En hij verstond het al niet helemaal
safari.
Goed. Een soort safari al. Dus hij zei,
daar begon het.
What kind of question is this? Waarop er weer terugkwam van, ja, volgens mij is het een hele normale vraag. Maar vervolgens ja, werd dat echt een soort... Valentijn wilde weten wat de kwaliteiten van Saibari waren. En hij zei gewoon heel rustig, ja, ik ben geen scout van PSV. En hij bleef maar doorgaan inderdaad van ja, maar jij speelde wel tegen hem. Dus ja, wat heb je nou meegekregen inderdaad van zijn kwaliteiten? En Ahmed Hodžić raakte echt ook zichtbaar geïrriteerd. Mm. En nou, de persconferentie is klaar. Dus hij zei, ja, Valentijn zegt oké, thank you. En het is klaar. En Ahmed Hodžić die zit hem echt zo aan te staren. En die loopt weg en die bleef hem echt zo aanstaren. Dat we echt dachten van ja, we zitten ertussen. Moeten we opzij of zo? Of gaat hij hem aanvliegen? Zo keek hij er wel een beetje bij. Dus dadelijk werd ook aan Valentijn wel de tip gegeven van joh, vraag of iemand met je meeloopt.
Ik zei al, Valentijn, heb je zo meteen beveiliging nodig? En kijk even om die auto voor je wegrijdt.
Ja.
Dus nee, maar dat was, ja, dat was meer een beetje wat opviel bij die persconferentie. Wat Van Persie, die gaf uiteindelijk ook gewoon aan wat er bij zijn ploeg wel en niet goed ging. Persconferentie terug te kijken op Rijnmond.nl en in de Rijnmond-app natuurlijk.
Hey. Heel goed.
Dus gelijk even een kleine reclame.
Wist jij, Jesse, dat Dennis, dit is wel tijd geleden, is jaren 90 of zo, dat Dennis ook reclame voor een wc-schoonmaakmiddel heeft gemaakt?
Nee, vertel.
Van WC1.
Oh.
Die heeft hij toen ingesproken, die sportjes.
Ja, WC Duck.
Ja. Ik had wel liever gehad dat killer gedrag van Ahmed Hodžić, wat jullie nu even ons mededelen. Dat hij
even,
dat
even in het veld bij die 3-1.
Dat hij dat even in het veld had gedaan, ja.
Ja. Heeft hij op veel momenten ook wel gehad. Hè. Wat daarna bevond ik, als we het trouwens hebben over uitblinkers, vond ik wel erg goed verdedigd. Met het doordekken. We hebben Til eigenlijk heel de dag niet gezien.
Dat klopt.
Die andere, waarmee hij vaak van plek wisselde, helaas wel.
Ja. Detail.
Rondom de wedstrijd. De randzaken.
Ja, iets dat eigenlijk rondom de wedstrijd had moeten zijn, werd ook een hoofdzaak. Want ik weet niet hoeveel honderdduizenden papiersnippers er in de Kuip de lucht in gingen en op het veld terecht kwamen. Oh. Maar het waren er heel veel, waardoor het heel lang duurde voordat we gingen voetballen. Hoe kan je zoiets verzinnen, mannen? Want je weet, als je papier de lucht inschiet, dan komt het op het veld. Ja. Dan komt het op de lijnen. Het waait hard. Het is moeilijk te controleren. En als je dat allemaal weet, dan zet je toch iets van mensen klaar meteen om dat op te ruimen.
Nou, ik denk dat niet de verwachting was dat het zo massaal op het veld neer zou dwarrelen. Maar de wind speelde daar natuurlijk ook wel een rol in. We dachten eventjes van Robin van Persie wilde deze wedstrijd laten beginnen. Hij krijgt toch zijn zin op deze manier, want het duurde echt heel lang. Ja. Maar vervolgens lag er natuurlijk een enorme berg en waren de lijnen ook gewoon niet goed zichtbaar meer. Ik vond trouwens de bal op een gegeven moment ook af en toe moeilijk zichtbaar. Dat ik dacht, waar is het? Oh, daar is die. Dus dat merkte hij wel. Op een gegeven moment kwamen de bladblazers bij en mannen met een bezem. En toen ging het
duurde wel echt heel lang.
Snel. Ja, duurde
echt kwartier. Na een kwartier.
Ja, duurde een kwartier.
Meestal komt het op de tribune terecht. Vaker dit soort confetti-acties gehad. Toen kwam ik 's avonds thuis. Op een gegeven moment gaan thuis dan toch de kleren uit, Jesse. Dan komt er opeens allemaal confetti tevoorschijn.
Zitten we nog steeds in de Feyenoord podcast?
Dan is het feest in de slaapkamer.
Ja, het kan heel snel omslaan, hoor, deze podcast.
Ja, het bleef ook in die netten hangen. Er waren ook echt mensen die konden op een gegeven moment gewoon echt niks meer zien. Nee, joh, die netten hingen vol. Ja, dan wordt er even 3 keer aan geshort. Om maar in jouw slaapkamer categorie te blijven.
Ja. Dennis zei nog, toen gingen we eindelijk beginnen aan die wedstrijd. Jesse, vond het zo leuke grap voor jou. Ik zei van, er komt nu de tweede ronde, dat er nog zo'n rondje confetti kan om, zou komen. Dat, je gewoon, dat het inderdaad was om die wedstrijd toch een uur later te beginnen.
Ja. Maar er kwam er toch ook echt nog één?
Er ging inderdaad
Ging er wel wat af,
Ja. Ongelooflijk.
Ja. Ja, je kan er beter eentje hebben die te laat afgaat dan te vroeg, Jesse.
En uiteindelijk gingen jullie, ik praat hier van kunde overheen, gingen jullie verslag doen op de radio van bladblazers. Dat hebben jullie ook nog nooit meegemaakt.
Ja, dat was ook wel uniek.
Ja.
Dat heb ik nog nooit, toch al heel wat seizoenen dat ik Feyenoord mag verslaan voor deze zender, maar nog nooit commentaar gedaan van hoe de bladblazers de snippers van de lijn af aan het halen zijn.
Nog even iets.
Voor alles is een eerste keer.
Zo is het. En nog even iets serieus tussendoor. Wedstrijd heeft natuurlijk ook lang stilgelegen in de tweede helft vanwege zo'n medische noodsituatie op de tribune. Ja. Hebben we al enig idee wat daar aan de hand was?
Nee, er gaan meerdere lezingen over rond. Dus ik weet nog niet welke de juiste is, Jesse. Dus dan is het niet zo handig om daarover te speculeren.
Nee, zeker niet.
Ik durf wel te speculeren dat de uitkomst dus gunstig is. Anders wordt er, lijkt me, niet verder gespeeld. Voor degene waarbij er even medische hulp op de tribune nodig was. Maar dat zorgde wel inderdaad opnieuw ook voor een break in die wedstrijd. Dat zien we wel steeds vaker de laatste tijd bij wedstrijden dat dit gebeurt.
En, ja, dan gingen eerst ook verder. En uiteindelijk werd er toen door supporters op de Noordzijde gezegd van... ja, wat zijn jullie nou aan het doen? Kap even, weet je wel. Er is hier iets aan de hand.
Ja.
Je moet niet verder gaan spelen. Want ja, op dit moment wordt hier, wordt hier iets aan medische activiteiten verricht. Waardoor het heel raar zou zijn om nu verder te spelen. Dus er werd een doeltrap volgens mij genomen. En daarna ook gelijk weer, was het ook gelijk weer klaar.
Maar dat is ook lastig. Hè? Wij zijn vaak ook in deze podcast, jij ook Dennis, kritisch op communicatie in het stadion. Ja. Wij geven nou door wat er aan de hand is bij dingen. Maar soms in het leven heb je ook situaties, ja, dan weet je dat simpelweg niet. Zoals in dit geval, dan is het enige wat je kan communiceren is, ja, er is een medische noodsituatie. Ja, dan,
dat is ook gedaan.
Dan moet je, ja, precies. En meer dan dat kun je op dat moment ook even niet communiceren. Ja, en dat ze dan per ongeluk weer te vroeg beginnen, omdat het lijkt dat er weer een groen licht is gegeven. Ja, dat kan in zo'n situatie.
Maar ik vind wel, aan het begin van de wedstrijd begonnen mensen op een gegeven moment echt te morren. Omdat het gewoon lang duurde voordat nou bekend werd waarom er nou niet gespeeld
werd. Ja, dat is nou een voorbeeld waarbij je wel moet communiceren.
Maar dan vind ik eigenlijk dat de scheidsrechter degene moet zijn die naar de kant ook toe gaat. Of van mij part even dat zijn microfoontje open wordt gezet. Dat gebeurt bij bekerwedstrijden ook. Hè. Dus dat is een VAR-situatie. Hebben we toen gezien ook. Hè. Dat was volgens mij vorig seizoen dat zo'n test was.
Ja.
Zet even die microfoon open. Dames en heren, we wachten even tot de lijnen goed zichtbaar zijn. De bladblazers komen eraan. Het duurt een paar minuten. Weet iedereen hoe of wat. En dan weet je precies waar je aan toe bent.
Die scheidsrechters geven ook geen interviews meer tegenwoordig vaak. Hè. Dus... Heb jij Allard Lindhout ooit horen praten?
Nee, wel horen fluiten.
Misschien,
maar...
dat zou toch ook kunnen zijn? Misschien heeft hij een heel hoog piepstemmetje.
Is dit nou weer?
Dat zou dan ook niet werken. Nee, maar heb jij hem ooit horen praten dan, Jesse?
Ja, hij zal dus vaker interviews hebben gegeven bij ESPN of NOS. Dat zijn ook de partijen.
Ik kan het me niet herinneren.
Dat zijn ook de partijen waar ze volgens mij wel zo'n interview aanvragen.
Dus ik heb wat betere dingen te doen in mijn leven, denk ik. Maar...
Ja, nee, maar dat zijn ook de zenders die dat dan inderdaad doen.
Je hebt helemaal gelijk. Dit is dan wel zo'n situatie. Geef nou even kort duidelijkheid van... joh, het is omdat de lijnen nog niet zichtbaar zijn. Dat moeten we eerst oplossen. Dan voorkom je nooit helemaal. Denk ik zeker in de Kuip niet. Maar dan voorkom je nog enigszins het gemoor dat er komt... als je helemaal niet communiceert.
De klok werd uiteindelijk in de tweede helft wat teruggedraaid. Zodat we weer op een gelijke voet verder konden. Maar
is dit al het lint dus.
Ja, gewoon een prima stem.
Oh, gewoon een prima. Nou had het dus gewoon gekund.
Kunnen we dat ook weer afvinken.
Fijn dat het ook weer opgelost is.
Fijn dat in deze podcast nog opgelost is.
Ja. Kan je niet de politiek in, Dan? Jij lost dit echt supersnel.
Dat zou voor het land echt fantastisch zijn. Als ik het voor het zeggen.
Lijst Kranenburg.
Ja, lijst Dan. Nu stemmen.
Moet je wel een beetje opschieten, Dan?
Ja.
Ja, nou, we hebben nog een paar dagen.
Je hebt nog een paar dagen.
Ik heb van de week beslissingen genomen zien worden. Toen was het al op de dag zelf, hoor. Dat kan prima nog.
Hey, die klok werd teruggedraaid. Maar desondanks
was vannacht,
het...
hè?
Ja, vannacht ook.
Ja,
in de wedstrijd ook. Heel grappig. Ja. Je bent weer scherp. Maar voor complimenten. Maar desondanks waren die 4 minuten die uiteindelijk 5 minuten blessuretijd werden veel te weinig, toch?
Ja, absoluut. Dat was echt veel te weinig. Er zijn ook meerdere wissels geweest. Dat blessurebehandelingen volgens mij ook gezien. De klok werd inderdaad teruggeduid door die medische noodsituatie. Daar doelde jij op, Jesse.
Ja,
ik had echt wel het idee dat er meer minuten bij kwamen. We zagen pas geleden ook in de wedstrijd. Hè? En ik wil echt niet hier de Calimero uithangen. Maar er werd lang over gedaan bij een doeltrap van Feyenoord bijvoorbeeld. En er was Bas Nijers was bij Groningen volgens mij. Die stond gelijk met zijn hand. Hop, minuten bij. Hop, minuten bij.
Ja.
Dat ging achter elkaar. Ja, ik weet niet, ik denk dat de keeper van PSV nu nog bezig is om een achterbal te nemen.
Ja.
Man, dat duurde me een partij lang. En dat vond ik wel... Ja, weet je, daar mag volgens mij best wel eens wat van gezegd ook worden. Want er wordt wel... als die keepers de bal in de handen hebben, dan wordt er afgeteld. Ja, en als je af gaat tellen... 5, 4... ja, enzovoort, enzovoort. Dat duurt het nog steeds een half uur. Nee, maar het moet gewoon zijn 5, 4, 3... Het hoeft geen... Weet je, het zijn gewoon 5 tellen. Of ja, het zijn er 8, maar hij telt vanaf 5 dan af. Ja, en dat vind ik met die achterbal ook. En dan heel vaak zie je dat scheidsrechters... En ik wil echt niet elke week hier de scheidsrechters... maar een opdracht meegeven.
Hij wil het niet, maar hij doet het toch.
Ja, dus lijst Dan, stem allemaal. maar ik vind wel dat je op het moment dat die keepers dat doen... Zeg het gewoon aan het begin van de wedstrijd. En niet in minuut 89, weet je. Want dan zie je meestal zo'n scheidsrechter daartoe op van... Nou, ik ga het nu een keer zeggen. Je bent nu al ongeveer 3 kwartier aan tijd trekken. Ik ga er nu wat van zeggen. Doe dat gewoon aan het begin. Nee, geef ook daar gewoon een tijd voor.
Het is wat jij volgens mij in de podcast naar Groningen uit ook al zei, Dan. Of anders was ik zelf het. Dat Nijhuis dat toen deed, van steeds strikt die minuten bij. Ja, oké, dat kan. Als dat dan de policy is.
Ja.
Maar dan moet wel elke scheidsrechter in elke wedstrijd dat doen. Want nu krijg je een soort willekeur en competitievervalsing zelfs uiteindelijk daardoor. Ik vind uiteindelijk wel dat Feyenoord vooral altijd, en dat doet Feyenoord en zeker van Persie ook. Je moet altijd naar jezelf als eerste kijken. Er zijn voldoende dingen in deze wedstrijd. Waardoor je hem niet naar je toe trekt. En dat had wel gekund. Dus het ligt zeker niet hieraan. Maar het stoort wel dat bij de ene scheidsrechter er blijkbaar dus andere regels zijn dan bij de andere scheidsrechter.
Ja. Moeten wij tot slot Dennis van Eersel nog even conclusies gaan trekken over de aanwezigheid van
alweer
Dennis Kranenburg op Radio Rijnmond bij wedstrijden van Feyenoord en wat Feyenoord sindsdien tegen PSV doet? Want dat begint wel een pijnlijk verhaal te worden.
Ja. Feyenoord heeft thuis nog niet van PSV gewonnen. En ik weet
überhaupt in, nog de niet arena, in de competitie.
Dan had ik allang geboycott moeten worden vanuit Amsterdam. En ik weet niet eens of ik daar nou zo rauwig om zou zijn. Maar ja, want daar, jij ziet Feyenoord altijd winnen in de arena.
Mm-hmm. Ja.
Bijna altijd.
Bijna altijd.
In blessuretijd vorig seizoen dan niet. Maar thuis tegen PSV.
Buiten de tijd.
Maar thuis tegen PSV. Maar thuis tegen PSV. Het begint nu toch wel een dingetje te worden. Want die kwamen altijd. Of ik nou hier met Jan Dirk was of met Sinclair. Die kwamen altijd dat het dun door de broekjes liep hier.
Ja.
Ja, ik wil ook
jij maakt geen indruk op die mensen uit Eindhoven.
Nee,
hebt ooit Peter Bos een vraag gesteld, Dennis Kranenburg, waar die een beetje chagrijnig van werd. En ik denk dat hij dat een beetje persoonlijk genomen heeft.
Laat maar gaan.
Nee. Nou ja, aan de andere kant, weet je, we kunnen ook zo zeggen, ik doe dit nu 3 seizoenen. Een Johan Cruijffschaal, een beker en een landstitel. Ja, weet je.
Zo is het ook weer.
Niet dat het aan mij ligt hoor, maar het is wel lekker om het even op te werpen hier. Ja. Ik maak tot nu toe mooie seizoenen mee, Jesse. En als je dan verliest van PSV en aan het eind van het jaar die schaal omhoog mag houden, nou prima toch?
Nou, zijn we snel uitgepraat.
Ja, fijn dat steeds koploper, hè? Niks aan de hand.
Dat is de conclusie, Jesse.
Niks aan de hand. Eerste nederlaag in de competitie. En van PSV kun je verliezen.
Als we nu bij deze afspreken Kranenburg, dat het gewoon einde van de rit schaaltje in Rotterdam is dan.
Nee, als Feyenoord dit puntenaantal vast gaat houden, dan kom je na 34 wedstrijden op 85 punten uit. Nou ja.
Meestal genoeg, hè?
Zou wel genoeg moeten zijn,
PSV
toch?
PSV heeft wel evenveel punten nu, hè?
Ja, maar minder doelstelling als dat zo blijft. Maakt het nog steeds niet uit. Ja.
Goed, aan die gedachte houden wij ons dan maar vast. Mannen, bedankt. Tot volgende week. Dan een hele andere wedstrijd. Thuis tegen Volendam op zaterdagavond. En ook na die wedstrijd maken we uiteraard een nieuwe podcast. Dankjewel voor het luisteren voor nu.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.